Boeken met Wim Berkelaar.
Ja, Wim. Goedemorgen nogmaals. Een hele stapel. Ik zei het daarnet aan het begin van het uur al. En jij wil beginnen met Rebel, politieke herinneringen, 1869-1938.
Ja,
vertel.
Ja, dat is een boek dat is van Angelika Balabanov. Dat is een Joodse Oekraïense die eigenlijk altijd verkeerde in kringen van mensen die later, maar destijds nog niet, beroemd waren. Let op, dit boek loopt dus van 1869 tot 1938, maar er moet er iets bij worden gezegd. Het zwaartepunt van het boek ligt voor de Eerste Wereldoorlog. En dat ligt, ligt eigenlijk bij het punt: moet het socialisme nationaal zijn of moet het internationaal zijn? Wie zit er dan nog bij die socialistische beweging? Benito Mussolini. Zij is 10, 12 jaar ouder dan Mussolini. Ze krijgt vermoedelijk, zo weten we uit het nawoord bij het boek, dat nawoord bij dit boek is geschreven door Elsbeth Etty. Waarschijnlijk heeft ze een relatie met Mussolini gehad, maar ze tekent Mussolini in pagina of 12 een vernietigend portret van de opportunist Mussolini, die nog socialist is, maar die eigenlijk volkomen egocentrisch is. Alles draait om hem. Er staan ook portretten in van de harde, maar tegelijkertijd in de persoonlijke omgang edelmoedige Lenin. En de ongelooflijk ijdele, dat weten we al een beetje, maar dat wordt toch mooi getekend, de enorm ijdele Trotsky. Dus dit is een observator, deze vrouw, die zelf een redelijk onbekende rol heeft gespeeld, maar ons wel portret heeft opgeleverd van figuren die je laat
zien. En dat portretten die geschreven zijn in de tijd dat je nog niet wist hoe het met die figuren afliep.
Exact.
Ja. Even voor de duidelijkheid, zij is lid van de Italiaanse Communistische Partij, van de Internationale, want hoezo komt zij als spin in een web en op al die plekken terecht?
Ja, nou ja, zij is zo iemand. Eigenlijk is zij een, zoals dat mooi heet, een wandering Jew. Een wandelende Jood, Jodin, die overal rondloopt. Dus ze is dan bij de Italianen, dan komt ze weer bij de Bolsjewieken terecht. Dus ze is iemand die overal en nergens rondloopt. Eigenlijk, ze heeft ook een nationaliteit, maar eigenlijk ook weer niet. Zij leeft gewoon voor de revolutie. Ik moet wel bij zeggen, dit boek eindigt dus in 38, maar die vrouw die sterft zelf op 96-jarige leeftijd in 1965. En die, zoals heel veel van die ex-communisten, want ze is toch een communiste, ze is verbolgen over het verraad van Mussolini. Ze tekent hem natuurlijk, wat ik net al zei, als een egocentrische opportunist. Maar zij zelf wordt later, zoals je veel van die ex-communisten zet, na de Tweede Wereldoorlog, een rechtse sociaaldemocraat die fel anticommunistisch is. En ook contact heeft met een hoge Italiaanse functionaris rond de jaren 60, met wie ze dan weer een relatie krijgt. Die vrouw die barst ook van de relaties. Waar ze zich echt tegen het communisme afzet. Dus het is ook een leven van communisme, teleurstellingen, anticommunisme. Maar door die persoonlijke impressies van die mensen is het een heel aardig boek.
Ja. Maar is het niet zo, want volgens mij heb ik over haar gelezen in het boek De Vrouwen van Mussolini, van die Belgische historicus, dat Mussolini haar wel heeft nog proberen te beschermen tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Ja, dat is wel zo. Kijk, want ze heeft natuurlijk Joodse wortels. En je weet, Mussolini was natuurlijk is geen natuurlijke antisemiet à la Hitler. Dat antisemitisme werd opgelegd. En dat heeft hij gedaan. Dat is waar. En dat moet ik wel zeggen. Ook goed, dat is Frans Denissen die jij bedoelt, dat boek van de vrouw van Mussolini. Dat is inderdaad waar wat hij zegt, want het punt is namelijk, zij schetst dit portret, genadeloos portret van Mussolini, waar veel waarheid in zit, maar je denkt altijd in het achterhoofd, en dat schrijft Elsbeth Etty ook dat nawoord wel op, je denkt wel, het is ook gewoon gefrustreerd liefdesverdriet, want die Mussolini ging natuurlijk, zoals we weten, van de een naar de ander, dus die dumpt haar weer toen hij haar gebruikt had. En Mussolini kan natuurlijk niet klein zijn, je kan niet 20 jaar dictator zijn, dan kan je niet klein zijn.
Maar ze kan blij zijn dat ze gedumpt is, anders had zij naast hem aan de lantaarnpaal gehangen, toch?
Dat is waar.
Maar is trouwens het portret van Mussolini het meest bijzondere in deze herinnering?
Vind ik zelf wel, ja. Ja, vind ik zelf wel. Kijk, Lenin en Trotsky komen er ook goed in voor, maar die zijn iets vlakker, omdat Mussolini, hij is er zo dichtbij gezeten.
Ze heeft hem ook het beste gekend.
Ja, in alle opzichten, ja. In alle opzichten. En één ding wat aardig is, dit boek is uitgegeven bij uitgever Schokland. Daar mag ik graag even reclame voor maken. Dat is een uitgever uit het beeld van Niels Buis, die dat allemaal een soort eenmansbedrijfje doet. Die geeft dus wat hij noemt kritische klassiek uit. Dat boek is niet klassiek, maar ik hoop het wel klassiek te maken. Het is nooit vertaald in het Nederlands. Het is goed dat het er is.
Maar ik geloof wel dat het alleen wat wij vroeger noemden linkse boeken zijn, hè, die hij uitgeeft.
Het zijn voornamelijk linkse boeken. Al zit de afvallige communist Arthur Kuster er ook bij. En die is niet meer links geweest, hè, uiteindelijk.
Ja, maar is het goed geschreven?
Ik vind het zelf heel prettig leesbaar.
Het lekker
ja, ik vind het prettig leesbaar. Ja.
Volgende boek?
Ja, dat is natuurlijk heel anders. Dat is het dikke proefschrift van Theo Gerritsen over generaal Hans Albin Rauter. Hoewel Rauter zou nooit generaal genoemd willen worden. De heuere SS- en politievuurder. De hoogste SS-functionaris in Nederland tijdens de bezetting. De Oostenrijker die meekwam met een aantal Oostenrijkers, gezonder Hitler 1940, om hier de dienst uit te maken. Nou ja, het boek heeft een goede ondertitel, namelijk Himmlers vuist in Nederland. Dus niet Hitlers vuist in Nederland, Himmlers vuist. Wat is het geval? Die man is natuurlijk, hij staat als heuere SS- en politievuurder, staat hij rechtstreeks onder Himmler. En waarom dit zo'n inzichtgevend boek is, is Rauter heeft aan het eind van de oorlog al zijn stukken verbrand. En dacht, als er iets gaat gebeuren met mij kunnen ze niet meer vinden. Maar wat hij niet wist, is dat alle archieven van Himmler bewaard zijn. Dus alle brieven van Rauter aan Himmler en Himmler aan Rauter zijn bewaard. Dus we krijgen een ongelooflijk goed beeld van de mens Rauter, maar ook van de bezettingstijd en de... laat ik eerst de mens Rauter tekenen. Kijk, die mens Rauter is een idealist. En eigenlijk dus een levensgevaarlijk idealist. Dat betekent, het is een idealist die niet corrupt is. Die op geen enkele manier in de geldkast graait. Die niet met vrouwen vreemd gaat. Helemaal niks. Veel van die andere SS'ers doen dat allemaal wel. Maar daar zit het gevaar. Dat schrijft Theo Gerritsen heel goed op. Die man is een idealist. Uit een ijzeren harnas gesneden. Dus die gelooft volkomen in dat raciale superioriteit. Die gelooft volledig in het minderwaardigheid van het Joodse ras. Die gelooft helemaal in die Himmler-ideeën. Die mystieke ideeën van... de nazi-sfeer, zoals Himmler dat wel een beetje had. Dat is de mens die goed uit het boek van voren komt. Maar wat er ook goed uitkomt, is... ik heb eigenlijk geen boek gelezen tot nu toe over die bezettingstijd... waarin de Duitse kant van de bezetting zo goed naar voren komt. Dus dat denken over Nederland, maar ook die voortdurende strijd... tussen Groot-Nederlander, want zo moet je hem noemen, Anton Mussert... en Groot-Germaan... Hans Albin Rauter.
Ja.
Die natuurlijk het zocht bij Ros van Tonningen.
Maar Rauter had een hele slechte naam. Hè? Je kon haast niet fouter dan Rauter.
Dat is een hele mooie. Dat is grappig. Dit zou, Paul, je doet iets unieks. Want er staat in het boek heel goed op. Er zijn over allerlei mensen, Duitse leidinggevenden in Nederland... zij zijn kwart, zes en een kwart. Geen grappen gemaakt over Rauter. Rauter was te angstaanjagend tijdens de bezetting, schrijft Theo Gerritsen. Nou, dit zou een grap zijn. Je kunt niet fouter dan Rauter zijn. Nee, hij was ongelooflijk fout. En dat kwam juist door dat onvoorstelbare, hard idealistische... wij moeten van die Nederlanders Groot-Germanen gaan maken. En wie dat niet doet, die zal opgeruimd worden. Nou, en een van de trucs is natuurlijk, daar zit Rauter ook achter... de Zilbertannenmoorden. Dus dat is die wraakzucht. Als er een Nederlandse, en vooral als er een Duitser... wordt vermoord door het Nederlands verzet, 1 op 3. Of 3 op 1, dus dan... knal je 3 mensen af. En de bekendste is misschien wel de schrijver A.M. de Jong... van Marijntje Gijssen, de socialist, die de deur open doet... en neergeknald wordt.
Precies,
en daar zit hij allemaal achter. Zit hij allemaal achter. Nee, dat is gruwelijk.
Je hebt nog een foute Duitser, hè?
Ja, zeker, zeker. Dat is ook een mateloos interessant boek. Dat is, dit is uitgegeven bij Boom, dus dat boek over Rauter. Ik kom nu bij een boek uitgegeven door Thomas Rapp. Magnus Brechtken. Albert Speer, een Duitse carrière. Die Albert Speer, die heeft... laat ik het zo zeggen. Vorige maand, exact een maand geleden, 25 oktober... stond er een interview in NRC, een uitgebreid interview... met deze Magnus Brechtken. En die Brechtken die maakte daar op mij een wat arrogante indruk, moet ik zeggen. Wat is het geval? Brechtken deed voorkomen alsof hij de man is... de enige die nu onthult... dat Speer, dat hij de man is die Speer onthult... dat Speer helemaal fout is... en dat wij te lang zijn meegelopen in de gedachte... Speer is een goede nazi. Dus dat interview las ik en ik dacht... nou ja, zeg, kom nou, we weten beter. Er is al eerder na de dood van Speer onthuld... dat die Speer volkomen betrokken was bij de Jodenvervolging. Hoge contact had met Himmler en andere leden van de SS. Die Speer zat het in zijn nek in. En die handelde als een nationaal-socialist. Dat betekent raciaal superieur Jodenvervolging.
Maar betekent dan dit boek is eigenlijk niks nieuws onder de zon?
Nee, let op. Dit is de inleiding. Maar nu heb ik het boek gelezen. En ik moet toegeven. Kijk, die Brechting had in dat interview met de NRC ruimhartig moeten zijn. Hij had ook bijvoorbeeld Matthias Schmid moeten noemen. Matthias Schmid heeft een proefschrift geschreven een jaar na de dood van Speer. Speer sterft in 1981. En in 82 zegt Matthias Schmid al, jongens, Speer is door en door fout. Dus dat is een beetje arrogant, vind ik, van Brechtken, dat hij dat doet. Maar hij toont aan dat één van toch helden in Nederland en in met name het Anglo-Saxische deel van de wereld, Joachim Vest. Joachim Vest is natuurlijk de man die betrokken was bij de uitgave van Speer. Dus de herinneringen van Speer, de Spandauer dagboeken. Speer heeft 20 jaar gevangen gezeten tussen 46 en 66 in Spandau. Die boeken zijn allemaal mede tot stand gekomen door Joachim Vest. Joachim Vest, de latere Hitlerbiograaf en Speerbiograaf. Dus je kunt zeggen, Vest's reputatie wordt wel aangetast.
Goed, we hebben nog meer boeken liggen.
Zeker.
Onder meer een man met een plan. Niet de man met een plan, maar een man met een plan.
Hendrik de man met een plan. Geschreven door Jan-Willem Stutje. Jan-Willem Stutje, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en ook in België werkzaam. Jongens, ik raak van die Jan-Willem Stutje steeds meer onder indruk. Ik heb nu een paar biografieën gelezen. Ik ben over één daarvan wat kritisch geweest. Dat is namelijk de trotskist Ernest Mandel, econoom. Daar heeft hij een boek over geschreven. Dat was hij mij iets te dichtbij. Maar dit boek, Hendrik de Man, een man met een plan, Jan-Willem Stutje, uitgeverij, de Belgische uitgever Polis. Het is een goed boek over een man die eigenlijk de Belgische Jacques de Cat moet worden genoemd.
Ja, dan moet je toch even uitleggen wie Jacques de Cat is, want dat weet niemand. Bijna niemand.
Jacques de Cat was een van de critici van het Nederlands socialisme, die zei, en van, met name van het marxisme, die zei, A, dat proletariaat zal nooit door de onvermijdelijke aanhalingstekens wetten van de geschiedenis aan de macht komen. Hè, zoals Marx min of meer voorspelde. Mm-hmm. Het socialisme zal zijn als het een wilssocialisme is. Dus als het een socialisme is van het hart en niet van de maag. Dus niet de economische mens, maar de mens met een ideaal. Die zichzelf verheft, cultuursocialisme. En dat heeft Hendrik de Man in Psychologie van het Socialisme, boek in 1926, die heeft eigenlijk de kat over afgegaan door een soort de nadruk op de vitaliteit en de wil. En je voelt al wel, al zegt Jan-Willem Stutje, ik zie geen verband tussen de mans socialisme en de mans collaboratie. Maar ik zie dat wel. Kijk, dat hele fascisme, dat put uit vitaliteit. Uit we moeten cultuur brengen, we moeten marcheren voor een ideaal. Dat doen de socialisten ook wel. Maar die socialisten hadden dat economische denken. En dat is de man vreemd geworden. De man komt uit een hoger milieu. Die gaat zich als proletariër kleden, maar wordt natuurlijk nooit een proletariër. En hij denkt eigenlijk misprijzend over arbeiders. Hij denkt.
Maar dat nationaal socialisme wilde toch geen cultuur brengen? Kom op, Wim. Alles werd toch als Entartete Kunst gezien, voorstelde.
Nee, maar let op. Ja. Je hebt Entartete Kunst, maar je hebt natuurlijk ook Artete Kunst. Oftewel, dat is een kunst die jij en ik verafschuwen, maar het is wel een kunstvorm. Nou, let op, zo ver ging de man niet. De man is ook nooit, dat zegt Stutje ook goed, het is nooit een overtuigde nationaal-socialist geworden. Het is een autoritaire socialist die het plan van de arbeid ontwerpt. Een plan wat natuurlijk heel erg invloed in Nederland heeft, namelijk nationalisatie van de basisindustrieën. Dat is het idee, hè? Dat is een plan uit 1934. Dat is ook in Nederland natuurlijk aangeslagen.
Maar Wim, even onderbreken. Want ik heb ook af en toe wat hierover gelezen. Ik meen dat het ook misschien te maken heeft, heel simpel, met een enorme toenemende teleurstelling van Hendrik de Man over de onbewegelijkheid van het socialisme om van ideologie te veranderen, dat hem dat mede ook richting nazi's heeft gedreven.
Nou, dat is volkomen juist. Nee, dat is volkomen juist wat je zegt. Dat is helemaal juist. Daar zit de kern van de zaak. En dan komt die oorlog. Hij wil al een autoritair plan presenteren zonder dat het parlement daar invloed op heeft. En hij ziet in de koning, dus koning Leopold III, die blijft na de bezetting in Nederland, in België zit hij ook bij. En dan wil hij eigenlijk zijn zin zonder parlement doordrijven. En dan na de oorlog verdwijnt hij naar Zwitserland, sterft in 1953, vermoedelijk zelfmoord, kon niet meer terug naar Nederland, naar België. Dus, mm-hmm. Interessant en goed boek, vind ik het.
Ja, ondanks dat bepaalde dingen jij het dus niet mee eens bent. Nou ja, van wat Stutje beweert.
Mijn punt is, ik ben geen socialist en ik proef altijd aan een Stutje dat dit wel iets te veel is.
Ja, goed. Wim, je hebt nog één boek liggen, maar daar wachten we nog even mee. We bouwen de spanning een beetje op. Dat is namelijk je boek van de maand. Maar wij gaan nu eerst even naar China, want daar is inmiddels iets te laat de Champions Trophy begonnen. Dat is hockey. En we gaan over naar verslaggever Krijn Schuitenmaker, die ons op de hoogte houdt van de stand van zaken al daar. Krijn.
Het staat nog 0-0 in het duel tussen Nederland en Australië. Dat is de finale van deze allerlaatste Champions Trophy. Want ook bij de vrouwen houdt dit toernooi op na deze editie. Het is de 23e en laatste editie van de Champions Trophy. Het toernooi wordt dus naar de geschiedenisboeken verwezen. Maar eerst nog even deze finale van Nederland tegen Australië. En Nederland valt aan in de openingsfase van het toernooi. Nederland is niet met de allersterkste selectie naar China gereisd. En dit lijkt op een goede aanval van Nederland met Zerbo, de topschutter van de Nederlandse hoofdklasse. Ze maakte 16 doelpunten dit seizoen voor SCAC uit Bilthoven. Goeie aanval van Nederland. Ja, het is een mooie wedstrijd, een mooi affiche, dit duel tussen Nederland en Australië. Nederland dat Australië tegenkwam op het wereldkampioenschap in de halve finale. Nederland werd wereldkampioen in Londen, in augustus was dat. Maar die wedstrijd tegen Australië was de lastigste wedstrijd van dat wereldkampioenschap. Want het werd 1-1 na de reguliere speeltijd. En op basis van een penalty shootout won Nederland dus in Londen. Daarna werd er gespeeld tegen Ierland, Nederland wereldkampioen, Australië dat uiteindelijk dus geen finale speelde. Nu wel een finale voor de ploeg van Paul Gaudin en Alison Annan, de Nederlandse bondscoach die natuurlijk een historie heeft. Ze is Australische, speelde in totaal 228 interlands voor de Australische ploeg, maakte 166 doelpunten. Ze zal het niet hardop zeggen, maar natuurlijk is dit ook voor haar een bijzondere wedstrijd. De ontmoeting met Australië. En ja, Nederland heeft het toernooi eigenlijk is het toernooi goed doorgekomen. Begon met een overwinning op Japan, 3-1. Daarna werd er met 3-0 gewonnen van Argentinië. 3-0 tegen Australië, die ze ook al in de pool dus ontmoeten. En vervolgens na de wedstrijd tegen Groot-Brittannië was het al duidelijk dat Nederland de finale zou gaan spelen. Want het werd 4-0. En uiteindelijk werd gisteren ook nog China aan de kant gezet met 2-1. Kortom, Nederland is de allerbeste ploeg. De allerbeste ploeg van de wereld. En ook op deze Champions Trophy in het eerste kwart. Want er wordt gespeeld in 4 kwarten van 15 minuten. Zijn we 5 minuten bezig. Staat Nederland nu nog niet op een voorsprong. Het staat 0-0. Overigens was de eerste echte kans voor Australië. Maar de ploeg van Alison Annan werkt wel heel erg hard. En het kan zomaar een spannende finale gaan worden tussen Nederland en Australië. Geen doelpunten nog in China in het Wujing Hockey Stadion, waar het niet al te druk is. China is overigens vierde geworden in de wedstrijd hiervoor. Argentinië werd de nummer 3 en het komende uur gaat uitwijzen of Nederland of Australië die allerlaatste Champions Trophy gaat winnen.
Goed, en van de historische wedstrijd in China zijn we weer terug bij de historische boeken van Wim Berkelaar. Nou Wim, zeg het maar, wat is het boek van de maand geworden? Wat kunnen de mensen misschien een exemplaar van krijgen, onze luisteraars, als ze dat boek liken op Facebook?
Nou, dat boek is van Jan Prokke. Het heet De Rechtvaardige, hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde. Uitgever bij Uitgeverij Contact in Amsterdam. Dit boek gaat eigenlijk vooral over Jan Zwartendijk. Jan Zwartendijk, dat is een Philips-employé die in Litouwen is geplaatst. Philips is dan al een kolossaal internationaal bedrijf. We hebben het over 1940. Nederland is bezet, mei 40. En in de zomer van 40, juni 40... krijgt deze man een vraag van een Jood. Ik moet weg, ik zit hier opgesloten. En dan gaat hij een visum schrijven. En dat worden visa, meer visa. Ja. Om te zeggen, hij heeft duizenden Joden via het uitschrijven van visa het leven gered.
Ja. Ja, het verhaal is al wat in de publiciteit geweest. Het boek is al even uit. Ja. En zelfs naar aanleiding van dit boek heb ik begrepen is deze man heeft een vorm van eerherstel gekregen in de zin dat die postuum nog
volkomen
onderscheiden
juist
is.
Nee, volkomen juist. Deze man sterft in 76 en die heeft eigenlijk nooit geweten dat hij 1 of meer Joden gered heeft. Terwijl hij heeft er dus 1000 gered. Waarom niet? Kijk, die Joden waren na de oorlog allemaal bezig te overleven. Die gaan naar Israël, Amerika, die laten niks horen. Er is hij zegt, het boek heet ook De Rechtvaardigen, want er zijn meer rechtvaardigen. Die zou ik verder onbesproken laten. Mm-hmm. Maar anderen.
Dit is een netwerk, hè? Die met hem meewerken.
Het is een netwerk van mensen. Japaner zitten erbij en nog een paar Nederlands. En die Japaner, die is dus wel gehuldigd, want die is oud genoeg geworden. Hij is gestorven en heeft later pas, ook door de inspraak van zijn kinderen en anderen omheen, heeft hij erkenning gehad. En het lijkt mij ook terecht, jongens. Want kijk, wij denken aan verzet altijd aan onderduik, aanslagen, noem maar op. Maar het is gewoon een man die schrijft visa uit. En let op, het meest bijzondere verhaal is, dat is het, dan krijg je de rare verhaal van de Sovjet-Unie. Het is de Curaçao-route. En de Curaçao-route betekent, hij schrijft dat uit, deze mensen moeten naar Curaçao moeten gaan. Maar hoe kunnen ze dat? Alleen maar, want we praten over
Litouwen. Via Japan ging het.
Ja, en via Rusland. Ja. Dus Beria en Stalin hebben, maar ja, je weet, dat zijn opportunistische antisemieten. Je weet, Stalin is natuurlijk eigenlijk een antisemiet, maar die heeft gedacht, nou ja, kijk, als er geld tegenover staat, er werd namelijk kapitaal per jood, werd de kapitaal de Sovjet-Unie in harde valuta, dus niet in die lullige roepels van ze, maar in die harde valuta werd er geld verdiend. Dus er zijn duizenden joden via Japan
de wereld Sovjet-Unie in Japan.
Ja, zo is het gegaan.
Naar Curaçao.
Ja, dus het is echt wel een held. En Jan Brok, ja, hij schrijft het ook gewoon goed op, jongens. Ja, Jan Brok,
ja, het is een fantastisch goede schrijver.
Ja, die man moet ook eens een keer een grote prijs krijgen. Ik zie elke Jan Doedel een prijs krijgen, maar die man moet eens een Consenhuygensprijs. Kijk, Nelleke heeft een terecht gehad, maar dit zou een waardige opvolger van Nelleke zijn, zou ik zeggen.
Ja. Libris Geschiedenisprijs misschien een keer?
Nou, zeker. Ja. Zeker.
Goed, Wim, nou, bedankt voor je recensies.
Graag gedaan.
Eind december zien we je weer.